Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS voor Salto en Stads FM. Mijn gast is op Valentijnsdag geëerd met een oeuvre award van het Roze Liefertje. Hij is bekend als politicus en homoactivist. Al in 1977 was hij voorzitter van de actiegroep Kies een Flikker in de Raad. Als raadslid zette hij zich in voor prostituees en homo's. Begin jaren 80 maakte hij zich sterk om het homomonument te realiseren. Hij was lid van de commissie Gelijke Behandeling en was voor GroenLinks lid van de Eerste Kamer. In 1999, tijdens de Gay Games, was hij voorlichter van Gay Swim Amsterdam. Mijn gast vandaag, Bob van Schijndel. Mijn naam is Harold Tiaten en welkom bij Studio 45.
Tot we samen zijn, we zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan. Naakt in de orkaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Dat we samen zijn.
Ontzettend welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Net gelauwerd met het Roze Liefertje, Oeuvre Award. Is dat eervol?
Ja, het is heel eervol, want het werd altijd uitgereikt aan mensen die iets betekenden voor de homo- en lesbische beweging. En ik dacht wel, ik heb ook ontzettend veel gedaan in mijn tijd vanaf 78. Toen hadden we zelfs een actiegroep, dat heette Kies een Flikker in de Raad, hebben we toen zelf bezonnen in die tijd. En dat is uiteindelijk, toen heeft het een tijdje geduurd. Ik heb op een opvolgingsplaats begonnen in de raad. Er gingen twee mensen weg. Eén ging naar de PvdA en de ander wilde voor zijn kinderen zorgen. Dus toen schoof ik eigenlijk zo in. Want iemand zei, in 78 waren er helemaal geen verkiezingen. Dat klopt ook wel, want ik zat er al 2 jaar voordat ik ingehuldigde, hoe noem je dat, in 1980 gekozen. Ja, ja, dat is goede woord. Ja. Ik kan er van niet op. Gekozen werd toen in 1980. Dus ik heb nog zo'n aandenken. Het was ontzettend leuk, want ze hadden van die prachtige gegraveerde glazen. Die kreeg je in Amsterdam. En ik kreeg een Amsterdamse kei in gegoten. Hij ligt daar nog. Gegoten in plastic. Ik dacht, verdomme, waarom krijg ik nou niet zo'n leuke glazen? Dat herinner ik me nog heel goed. Maar er staat echt op de periode van 1980 tot 2020. Dus dat zijn die 12 jaar geweest.
Kiezen Flikker inderdaad klinkt behoorlijk activistisch.
Ja, behoorlijk, ja.
Waar komt dat activisme vandaan bij jou?
Ja, dat is heel flam te zeggen, dat is een goede vraag. Maar het is zo, als ik iets doe, dan doe ik iets altijd voor 100%. Ik kwam uit een hetero-relatie. En toen ik eenmaal merkte dat ik eigenlijk toch meer op mannen viel, toen ging ik er ook heel hard voor aan de slag. En toen ik in de politiek kwam, zag ik natuurlijk dat er van alles aan de hand was, dat allerlei dingen konden verbeteren. Toen heb ik ook in 82 de eerste homobeleidsnota geschreven. En daar stonden allemaal dingen in over discriminatie en over dingen die verbeterd zouden kunnen in de zorg en de hulpverlening. Dus toen heb ik die nota geschreven. Dus ik heb gewoon altijd de moeilijke groepen gepakt. Ik heb ook een nota over jongensprostitutie geschreven. Het was absoluut niet bon ton om dat te doen. Hè. Ik heb het wel gedaan. En ja, nu heb ik zelf een handicap, dus mijn eerstvolgende actie is een actie handicap. Ja.
Maar voor gehandicapt heb je ook ingezet.
Ja, ja. Absoluut, ja. Want het is nog een ellende. Nou, ik heb problemen met lopen. En de lift was hier stuk van mijn huis. En de lift van de metro was stuk. Nou moet je mij hebben gelijk een ingezonden stuk naar het parool gestuurd. Toen ik dacht, ik krijg nou wat. Nou, binnen een week was hij gerepareerd. Nou is hij wel weer stuk. Maar goed, in ieder geval, ze waren er heel snel bij om te repareren. Ik dacht, nou, die af en toe werd blijkbaar gelezen. En ik heb gedreigd gezegd, want het staat nu in de grondwet. Het is verboden te discrimineren op grond van handicap en homoseksualiteit. Het zijn twee nieuwe gronden die zijn in de grondwet terechtgekomen. Ik zeg, als ga ik jullie een proces aan doen. Nou, als ze daar ergens bang voor zijn, de gemeente wordt beschuldigd van discriminatie. Nou. Zeker niet het linkse college. Ik had ook wel vrij veel voorkeurstemmen in die tijd nog. En het was ook zo dat, ik ging ook aan al die clubjes. En ik ben altijd clubjesmens geweest. Dus ik heb ook dingen opgericht. Ik heb samen met Peter Veer heb ik Kees Zwim opgericht. Dus een zwemvereniging voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Ik heb nog Op Je Flikker gehad opgericht.
Dat was vlak voor de Gay Games, dat toch? De Gay Swim.
Ja, dat was vlak voor de Gay Swim. Ja. Die bestaat nu 25 jaar, zelfs al meer inmiddels. En ik heb ook nog opgericht een meldfund voor tegen homodiscriminatie. Daar konden mensen opbellen. En dat heeft ook een jaar of vier gefunctioneerd, een telefoonnummer. Ik begon natuurlijk al toen ik ging studeren. Toen ging ik al gelijk, Comenius heette mijn toen de tijd, zeg maar, de studievereniging, gelijk een homogroep gestart. Ik begon altijd homogroepjes. Mm-hmm. Niet al helemaal zo, omdat het interessant was, maar ik pikte er altijd wel leuke jongens in op, in die clubjes. Ja, het had een leuke bijwerking.
Bijvangst,
dat is het goede woord.
Terug naar de jaren 70. Ja. Ik heb toen een beleidsnota geschreven. Ja, wat miste je toen heel erg in Amsterdam?
Het was eigenlijk net dat de AIDS begon, hè, zou ik maar zeggen. Dat was een grote zorg. Maar er was ook veel anti-homo-geweld toen al. En nu krijgen alle mensen van andere afkomst de schuld daarvan. Maar er was nog geen Marokkaan in Nederland. Toen was er al echt anti-homo-geweld tegen homo's. Dat was een belangrijk punt. Een andere belangrijke punt was natuurlijk in het onderwijs, dat er voorlichting werd gegeven op scholen. Ja, in de openbare school. De gemeente werd niks te
zeggen. Wat moet ik me dan voorstellen? Dat er gewaarschuwd werd op cruisingplekken, in parken en dergelijke?
Nou, ja, dat is een heel apart verhaal. Want op dit moment zijn alle cruisingplekken weg. Maar was een grote in het Vondelpark, die is er niet meer. In Noord, hoe heet het daar nou ook weer? Nou ja. Tussen de Twiske. Ja. En het enige wat er over is hier, dus in vlak bij mij, dus het Nieuwe Meer.
Nieuwe Meer, maar je had vroeger het Weteringspark, ja. het Safati Park, ja. Het Oosterpark. Ja. Nou, iedere passage in Nederland. En Amsterdam die je maar kan vinden, gebeurde wat.
Nee, maar een van mijn grootste vindingen, nog steeds een van mijn successen was, dat toen bij de urinoirs gingen politieagenten staan te posten. Mm-hmm. En als je langer dan 5 minuten in het urinoir bleef, dan kreeg je een bon. Werd je op grond van een APV. Dat was een gemeentelijk wetsartikel. En je mocht het niet voor een ander doel gebruiken dan het voor bestemd was. En het was bestemd om te plassen. En Maar werd je op de bon gezet. En er liepen hele leuke mannen rond. En dacht je, een leuke kind. En hups, voor je het wist, stond je op de bon. En die wetsartikelen heb ik toen geschrapt. In de gemeente had ik een meerderheid voor gekregen.
Waren dat lokagenten?
Nou ja, ja, nou, ja, ze deden niks hoor. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ja, leuke lokken. De wetsartikelen zijn toen geschrapt uiteindelijk. Het was nog onder burgemeester Polak nog, moeten menen. Niet onder Van Tijn. Ik heb met Polak en later met Van Tijn gezeten. Dus dat is wel gelukt. Ja, en natuurlijk het homo-monument. Dat was natuurlijk ook wel een van, ik vind het toch steeds een van de toppers dat het er gekomen is. Hè? Dat is echt ontzettend werk.
Maar het is fantastisch wat daar gecreëerd is. Aan de voet van de Westen.
Ja.
Hoe is bij jou het idee ontstaan?
Nou, het was eigenlijk, dat was gewoon 4 mei. Het liep gewoon tegen de herdenkingen overal in Nederland. En ik dacht, en toen kwamen er net alle publicaties van Duitse schrijvers over homo's in de concentratiekampen. En er was één die zei zoiets van doodgeschwieken, doodgeslagen. Die zin herinner ik me nog zo heel goed. Dus die mensen werden daar ook, waren ook heel laag in rang. En die werden ook nog door andere gevangenen lastiggevallen. En er waren zo'n 1500 mensen volgens de officiële gegevens van de Duitse minister, niet zo lang geleden nog. En toen dacht ik, wat raar, voor die groep is er niks. Is er geen monument. Er was wel iets. Een aantal jaren daarvoor waren er mensen die aan een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. En die hebben ze toen weggehaald. Dat mocht niet meer. Ze mochten daar geen krans leggen. Dat wist ik eerlijk gezegd. Dat was niet mijn aanleiding. Mijn aanleiding was meer van, wat gek te zijn. Er is nog een groep natuurlijk, mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische patiënten, die zijn ook massaal weggehaald met verplegers en al. Daar is wel een monumentje voor ergens in Apeldoorn. Nou, dat zou nog moeten komen. In Berlijn hebben ze voor al die groepen wel een monument. Ook wel een monument.
Oh, ja. Dat is mooi. Ja.
Ik moet zeggen dat het is niet helemaal compleet. Er was natuurlijk wel een Zigeunermonument was er al.
Mm-hmm.
Die zijn ook, maar allemaal kleine groepen. De Joden is natuurlijk 6 miljoen. Dat is natuurlijk de grootste groep, laten we wel wezen. En er waren ook Joodse homoseksuelen. Die kregen zelfs een roze driehoek op. Er stond ook op dat ze een soort Davidster.
Mm-hmm.
En, dat ze, en daarin nog een roze driehoek. Dat ze ook en homo en Jood waren. Die zijn ook weggevoerd natuurlijk.
Dat is gek, bizar, ja, hè?
Ik heb ook al die dingen heb ik nog.
Maar dat ze ook gewoon daar dan aan denken om daar nog even een roze driehoek in te zetten.
Ja, ongelooflijk. Ik heb al die dingen hier nog liggen. Dat heb ik een keer allemaal uitgezocht. Maar en de lesbiennes werden ook. Die vielen onder het gespuis. Afdeling gespuis. Mensen die niet deugden. Ja, die werden ook wel gearresteerd. Maar niet zoveel als mannen.
Was het nieuws ook in die tijd?
Ja.
Er kwamen nog heel veel nieuwe dingen naar boven.
Ja. Maar hij was maar één Nederlander. Hè? Dus één Nederlander. Waar, kijk, het zijn altijd nationale herdenkingen. Dat maakt het zo moeilijk om ertussen te komen. Er was maar één Nederlander die naar concentratiekamp gegaan is vanwege zijn homoseksualiteit. Maar het waren allemaal Duitsers. Want in Berlijn was in de jaren 30 en iets eerder nog een gigantisch homo gebeuren allemaal. Heel veel bars en dancings en zo. En die zijn allemaal met razzia's weggehaald door die Duitsers in die
Berlijn
tijd.
Berlijn en Dietrich was natuurlijk die periode.
Ja, die tijd. Exact. Ja. Nou, en er zijn wel wat films over gemaakt. Maar dat is heel raar dat iedereen had dat kunnen weten. En we hadden zelfs nog de Olympische Spelen. Ik heb nog foto's daarvan. Er staan ze zelfs zo nog met een hand omhoog om een Hitlergroet te brengen. En het was natuurlijk ook propaganda voor Hitler. Maar dat terzijde. Maar ik heb me daar wel altijd in verdiept. Omdat ik dacht van, goh, waarom niet iets voor homo's? En ook, en ik wist niet van wat vroeger was gebeurd. In de jaren 70. Dat die kransen weggehaald werden bij het Nationale Monument. Nou ja, later hebben we onze eigen herdenkingen gehad. Dat is elk jaar weer. Op 4 mei is er gewoon eigen herdenkingen. Er zijn de homoseksuele politiemensen, de homoseksuele mensen van het leger. En al die organisaties. Ieder jaar liggen er weer meer kansen van meer organisaties. Gelukkig, dat is een positief ding trouwens. Van mij mag er nog wel meer gedemonstreerd worden. Kijk, toen Rusland nu die anti-homo-wetten ingevoerd heeft. Dat is heel erg geweest. Er is een jongen van 26 naar Nederland gevlucht. Maar die kwam niet door die procedure, want het is heel ingewikkeld om dat te bewijzen dan. En uiteindelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. En dan denk ik, nou, daar komt een hele actie gelijk weer boven. Jongens, daar gaan we hard tegenaan, dat moet veranderen. Kijk, ze hebben daar wel een herdenkingetje gemaakt op het monument. Dat wou ik zeggen, daar is het ook voor. Ja, maar dat is ook de bedoeling. Daar is dus die hoge driehoek, want die driehoeken, die komen natuurlijk uit die concentratiekamp.
Koos van den Berg van NVS TV was bij de herdenking van Michael op het Homo-monument.
We zitten hier op het homo-monument en we, dat zijn Sandro Kortkaas van LGBT Asylum Support. Ja. Mikael, een Russische asielzoeker die helaas door suïcide niet meer onder ons is. Kun jij iets meer vertellen over wat er allemaal gebeurd is?
Tot nu toe is het eigenlijk een puzzel. Wel dat het een wat stil persoon was.
Wat was het voor een jongen?
Hij was niet direct bij ons in beeld. Wel zijn vrienden. Daardoor is het ook moeilijk om alles te reconstrueren wat er precies aan de hand is. Maar wel dat er psychische problemen waren. Depressiviteit ligt enorm op de loer. Als je geen BSN-nummer krijgt, je kan niet werken, dan kom je in een systeem terecht waarin je moet je dagen maar zien te vullen.
En dat, hoe lang was hij in Nederland?
Minder dan 2 jaar, want hij heeft ook net zijn gehoor gehad bij de IND. En waarschijnlijk dat ook nog wel een rol speelde van hoe zeker of onzeker ben je over je situatie. Maar kijk, en bij Russen is het nog veel moeilijker, omdat ze worden ook gezien als vluchtelingen uit een land wat ook als agressor beschouwd wordt. Dat maakt voor deze groep hun probleem nog veel groter. De laatste 4 jaar zijn tot nu toe bij alle mensen die asiel aanvragen in Nederland zijn er 25 door suïcide overleden. Daarvan zijn er, van de 25 zijn er al 4 LHBT'ers, terwijl dat maar in feite een hele kleine groep.
Wie heeft jou geholpen met het ontwerp?
Karin Daan, dat was echt een ontwerpster, die heeft het dus gemaakt. Er werd op een gegeven moment werd er dus een wedstrijd gehouden. En wij hadden toen in de PSP-homogroep iemand die kwam met een grote klomp klei aan en die zei, ja, dit wordt een monument. Nou, iedereen keek zich om zich heen, dat was een onzin. Toen hebben we echt een jury gemaakt met Simon Carmichelt en nog een aantal mensen die. En Benno Premselaan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die zaten ook allemaal in die jury. En die hebben uiteindelijk het ontwerp van Karin Daan gekozen. Een lesbische vrouw, openlijk lesbisch, die heeft daartoe gemaakt. En die heeft echt die driehoeken gepakt die ook in, zeg maar, die symbool waren in, mm-hmm. in Duitsland. Tijdens die concentratiekamp situatie. Ja, het is heel mooi. En iedereen, het is niet roze genoeg. Was ook niet roze genoeg. Kon ook niet. Want we hebben gebeld met iemand van de grafzerken. Die zei, niet maken van marmer. Want het gaat kapot. Uiteindelijk is het roze graniet geworden. Het is van graniet.
Portugal geloof ik, hè?
Ja, goed voor jou. Ja. Portugal. Ja.
Vind je ook dat het een internationaal symbool is, het Homo Monument?
Oh, dat is een goeie. Zo heb ik het eigenlijk nooit. Kijk, de slachtoffers waren wel allemaal Duitsers of Oostenrijkers. Mm-hmm. Niet uit Nederland. Berlijn is er ook een. Ja, ik heb hier geen antwoord op.
5 september 2023 was het 35 jaar geleden dat het Homo Monument onthuld werd. NVS sprak op deze dag met Karin Daan, de ontwerper van het Homo Monument.
Karin, van harte gefeliciteerd. 35 jaar Homo Monument.
Dankjewel.
35 jaar terug. Kan je er iets van vertellen?
Dat was zo'n prachtige dag. All over the place. Iedereen was er. Het was stampvol. Maar het was uitzinnig. Een uitzinnig feest. Dat was het. Dat herinner ik mij. En dat ik bovenop de driehoek stond. En samen met Cox Habbema.
Welke functie heeft het monument vandaag?
Het is denk ik een van de belangrijkste plekken in de stad geworden. Het heeft allerlei functies. Het heeft grote betekenis voor ons. Maar het is ook homely. Het is ook een onderdeel van de stad geworden. En het is gastvrij. Alles kan. En op de een of andere manier is het hier altijd druk. Het is altijd bijna bezet. Soms zoek je naar een plek. Zo is het eigenlijk. Dat vind ik mooi. Het leeft. Het is niet meer weg te denken.
De Westermarkt in het hart van Wokum. Daar ligt een driehoek van graniet. Symbool van zwijgen en van lijden. Van onderdrukking en verdriet. Ik lees van mateloos verlangen. Naar vriendschap die er niet mocht zijn. Ik denk aan oorlog en aan kampen. Aan rechteloosheid en aan pijn. Dag plek, dag driehoek van het verleden. Je bent al 20% voor alle gays en alle lesbos.
ben jij ons homo monument. Er ligt een driehoek aan het water, aan het water van de Keizersgracht. Ik ga er soms heel even zitten, ik weet niet waar ik dan op wacht. Er ligt een bos met gele tulpen, een dode vriend hier wordt gerouwd. Een stukje verder liggen rozen van vrouwen die net zijn getrouwd. Dag plek, dag driehoek van het heden. Je bent al 20 jaar present. Voor alle gays en alle lesbos, jij bent ons homo monument.
Het homo monument is een levendig onderdeel van Amsterdam. Zo is er de jaarlijkse dodenherdenking.
Ik leef niet in oorlog en geweld. Ik ken ook geen angsten voor bommen en soldaten. Of voor verraders die hun land verraden. Zag nooit een mens door geweer geveld. Ik weet uit verhalen die mij zijn verteld. Hoe mensen hun huis en haard moesten verlaten. Vrijheid is niet doodnormaal. Nu 77 jaar later besef ik hoe belangrijk vrijheid voor ons is. Want vrijheid ligt niet zomaar op straat. Je kunt het niet even oprapen. Was het maar zo simpel. Het leven zonder angst en geweld. Vrij kunnen zijn in je doen en laten. Maar voor mij is vrijheid jezelf kunnen zijn en geaccepteerd worden om wie, voor wie je bent. Ik verschuil mij niet meer achter een masker van een andere persoon, want ik ben wie ik ben. En ik ben trots op wie ik ben en wie ik kan en mag zijn. Ik omarm de vrijheid en de toekomst die mij tegemoet ziet.
Dat was Stan Huibrechts van de doodherdenking in 1922. Er is ook ruimte voor protest. Zoals tegen de anti-LHBTI-wetgeving in Hongarije.
Wat super dat we jarenlang, elke keer als we zien dat vrijheden bedreigd worden, dat we samenkomen, dat we ons laten horen, dat we het niet laten gebeuren. En ook vandaag. Rolmodellen voor jonge mensen in Hongarije verdwijnen. En alles wordt taboe wat zij zien als buiten de heteroseksuele norm die Orbán blijkbaar als enige norm wil zien. En daarom staan wij hier. Daarom staan we hier op deze bijzondere plek, ons homo-monument. Om ons uit te spreken tegen de wet in Hongarije. Om te laten zien, dit is de grens.
Naast het vele feesten wordt het homo-monument ook gebruikt om te rouwen. Bijna dagelijks worden er bloemen aan de waterkant gelegd. In 1994 was er de begrafenis van Manfred Langer. Na de begrafenis van Erwin Olaf was er feest bij het homomonument om het leven te vieren.
Hier is burgemeester Femke Halsema.
Vanavond vieren we het leven van Erwin Olaf. Het is Erwins laatste cadeau aan onze stad. Aan alle nachtvlinders en paradijsvogels. Aan iedereen die van hem hield, die hem bewonderde. Of die net als Erwin de vrijheid omarmt. Erwin Olaf was een groot kunstenaar. Een Rembrandt van onze tijd. Hij toverde met het licht of hij nu machthebbers en beroemdheden fotografeerde. Jonge modellen, oude mensen. Altijd wist hij kwetsbaarheid, hun zachtheid, hun menselijkheid te vangen. Onze menselijkheid. En dat kon hij ook omdat hij een groot en ambachtelijk vakman was. Erwin riep zijn stad, ons Amsterdam, op om geen stap terug te zetten als het om onze vrijheden gaat. En vanavond geven wij gehoor aan zijn oproep. En morgen en overmorgen net zo goed. Lieve allemaal, Amsterdam zal Erwin verschrikkelijk missen. Maar we zullen hem nog vaak tegenkomen. In zijn werk en in al die mensen die hij heeft geraakt. En in wie hij was. Want Erwin Olaf leefde zoals Amsterdam wil zijn. En vanavond dansen we zoals Erwin had gewild dat we zouden dansen. Dankjewel, Erwin.
Want, wat nog een positief ding, heel veel te doen voor oudere homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Amsterdam. We hebben natuurlijk de COC senioren, waar helaas geen vrouwen komen, want als er één komt, dan blijft de ander weg. En we hebben alle verzorgingshuizen, steeds natuurlijk allemaal verpleeghuizen, want de verzorgingshuizen zijn wegbezuinigd. Daar hebben we altijd allemaal roze activiteiten. Ik ga altijd naar de Rietwink, dat vind ik een hele leuke club. Daar zitten ook mensen die daar helemaal niet thuis horen, want die hebben een herseninfarct gehad. Dus dit is nou, ten hoofd is nog prima. Er zitten ook wel mensen die daar wegen dementie zitten. En af en toe is het zo'n gezamenlijke bijeenkomst van de twee groepen samen. Ja.
En de Rietvink is bij uitstek echt al bij heel lang een roze verzorgingshuis was het ook.
Goed, ja. Want laatst die jongen die het opgericht had, die had laatst een gesprek. Ja, die kwam laatst iets vertellen over hoe het gegaan was. Ja, hij was een van de eerste. Ze hebben ook nog die Solarisehuis. Dat is dan zijn zelfstandige woningjes. Die zitten er tegenaan.
Die zitten ernaast, daar. Ja.
Zelf zitten ze in de Vinkenstraat.
Vinkenstraat, ja.
Ik heb ook, voordat ik hier ging naar verhuizen, ben ik opgebeld door haar, die vrouw die het organiseerde. Die zei, heb je geen interesse? Ja, ik ken ook hoge gemeenschappen van groepen die samen zijn gewoon en die onderling de ruzie maken. Dat is al niks gek. Dit is echt niet even. We zijn gewoon allemaal even slecht dan even goed. Maar. Dus in de Kinkerstraat zit ook een hele mooie gemeenschap van homo's en lesbiens.
Dat is meer koop, toch?
Ja. Ja. Goed, je het weet. Ja, klopt. Ja. Nou, ik kijk ook wel omheen, hoor. Ik dacht, kijk, als ik zo gehandicapt worden. Ik wil het niet allemaal op. Wim is natuurlijk een jongen die pakt heel veel dingen op die ik niet meer kan. Maar dat vind ik heel vervelend dat je afhankelijk bent van iemand anders. Ik ben mijn hele leven onafhankelijk geweest. En het zat er wel tegen, hoor. Dat je dus dingen moet vragen. Maar ik hij doet het met plezier, daar gaat het niet over. Maar nee, dan zit ik liever tussen een beetje gelijkgestemde dan. Maar ik kijk niet te ver in de toekomst. Dus.
Ik wil nog even terug naar de jaren 80. Ja. Want dat is natuurlijk een hele bepalende periode ook geweest. Ja. Qua AIDS-epidemie.
Absoluut.
Hoe heb jij dat ervaren?
Nou, ik heb nog gewoon puur geluk gehad. Want het werd overgedragen door een techniek die ik heel moeilijk vond. Die kon ik eigenlijk niet hebben, om maar zo te zeggen. En dus ik heb dat niet persoonlijk meegemaakt, maar wel heel veel vrienden van mij, meer dan de helft van de groepjes waar ik soms lid van was, die vielen achter elkaar weg. En dat was echt, ik vond het gewoon, daar is toch een AIDS-monumentje gekomen, het is uiteindelijk niks geworden, geloof ik. Maar
op de Piet Heijnkade staat hij.
Ja,
hij staat er weer.
Staat hij nog steeds?
Nee, hij is even een tijdje verplaatst geweest, maar hij staat er weer.
Oh, gelukkig. Ja. Want ik ken heel veel mensen die aan de prep zijn, hè, op dit moment. Ik dacht dat de gemeente het ook ging vergoeden voor bepaalde groepen.
Dat lijkt mij heel erg verstandig. Maar dat zou ook in de zorgverzekering geborgd moeten zijn.
Ja, dat vind ik ook. Het is preventie.
Waar heb jij voor gevochten als raadslid toen?
Waar ik toen voor gevochten heb, ik zou mijn nota er gewoon bij moeten pakken, waren een aantal dingen. Het zat hem ook in de hulpverlening, zeg maar. Die moest goed, maar die was al eigenlijk goed. Want er was eigenlijk een persoonlijk initiatief van een aantal artsen, waar we het net over hadden. Jij kent een aantal mensen. Ik ken er ook nog. Lodewijkerswaar hebben we nog niet genoemd.
Erik Heijnen en Pim Schelen, laten we ze even noemen.
Ja, precies. En die mensen verdienen eigenlijk ook wel een roze lievertje, zou ik bijna zeggen. Want die hebben ook heel veel gedaan, ook naast hun gewone werk. Mijn eigen ervaring was ook heel vervelend, want ik had een hele goede vriend. En wij gingen altijd samen naar Marokko op vakantie. Het was ook mijn favoriete land, dat vond ik een heel leuk land. En gingen naar een heel klein dorpje. En daar had hij ook een vriendje. En hij kwam terug en hij had dus AIDS. Dus dan denk je, nou ja. En toen zei hij, nou weet je wat Bob, ik ga een end aan maken. Ik wil niet aftakelen. Hij zei, wil je erbij zijn? Ik moet eerst bekennen, ik durf dit niet aan. Uiteindelijk heeft een andere vriend, zeker Jan, die moet je naar die namen nog weten, als ik mijn geheugen zo slecht zijn. En hij, die heeft het wel gedaan, die is er wel bijgebleven. Maar ik kon dit net niet aan. Ja, we konden toen, was er helemaal niks.
Wat er wel was, is dat de patiëntengroepen en de mensen, de homobeweging zelf, het heft in eigen hand nam.
Ja, hebben we gedaan. Ik ben toen lid geweest van de Safe Sex Parties, samen met Ike Algeraan was, dat bijvoorbeeld herinner ik me wel. En toen moest ik controleren of mensen wel veilig vreden. En dus, ik liep als een gare controleur daar rond. Ze mochten ook niet op blote voeten, want dan kregen ze scherfjes erin, er was bloedcontact en zo. Nou ja.
Safe Sex Guerrilla's waren er toch?
Ja, noem jij het zo?
Ja, toch? Ja, volgens mij wel heet dat die groep zo.
Geloof ik nou. Ja. Nou ja,
vanuit de Schorenstichting.
Ik weet niet. Volgens mij was een persoonlijk initiatief van Ike Algera en zijn partner, hoor.
Oh, dan misschien is het later geprofessionaliseerd.
Ja, ik had toen een geblokte zakdoek, was dat zei dan, ik vrij veilig.
Oh, echt?
Ja, we hadden al rode zakdoeken.
Ja, en geel.
Geel. Ja. En ja, dat was toen het symbool daarvan. Dat weet ik nog wel heel goed. Ik heb helaas zo'n zak nog niet meer. Dat is wel leuk om nog een keer zo naar een museumtje te brengen. En die geblokte was toen echt, dat herinner ik me heel goed. Het symbool van ik wel vrij veilig. Wij noemen het toen vrij veilig. Safe sex feest, noemen we het in Engels. Ja, dat herinner ik me wel.
Ik zijn toch heel lang in de Warmoestraat zijn die jack-off parties geweest.
Ja, dat was het. Ja. Dat heet jack-off parties, zo heette het.
Er was op een gegeven moment ook een geluid dat ze de darkrooms wilden sluiten.
Ja, dat hebben ze dus niet gedaan uiteindelijk. Uiteindelijk zijn ze wel gewoon gebleven, zowel zeg maar bij de web als bij de koekoeksnest. Dus dat is nooit een officieel besluit geweest hoor, in mijn tijd. Want daar had ik wel gemerkt, ik was het ook tegen, want dan heb je helemaal geen grip meer op de zaak. Ze hebben het volgens mij wel, qua hulpverlening was er eigenlijk niet zo op aan te merken. Want de GGD was er ook snel bij. En wat ik net zei, al die artsen die zich verenigden samen. Er was niet zo op aan te merken.
Thinking about you, I just couldn't wait to see.
Een leukste actie was. Wij hebben tijdens het AIDS-debat in de gemeenteraad hebben wij dus condooms uitgedeeld aan alle raadsleden. Ook aan Ed van Tijn. En weet je wat Ed van Tijn toen zei? Hij zei: bedankt voor het relatiegeschenk. Vind je dat niet een prachtig, zoals die man dat zei? En ja, het was ook het bedoeld van de relatie. Kijk, hier zie je hem.
Ja.
Kijk, hier staat hij nog. Kijk, hier, ik heb het toen met Antoinette Tanja samen gedaan, van de PPR. Hebben we het toen uitgedeeld. Ja.
Dat zou
hier, 1986, interpellatie aidshulpverlening. Oh, 86. 86, nota zorg voor aidspatiënten. Waar we het net over hadden. Ja, hier, nou, 85, 86, vrij veilig feest in als een Jack. Ja, ik ook. Nou, hier staat hij. Ken je de ITC nog?
Zeker, op de Prinsengracht, dat hotel. Ja.
Dat is ook een boef vroeger. Nee. Toch, die gingen keihard tegenaan. Kijk, hier kwam ik ook graag. Dat was natuurlijk de koffieshop in de Regulus Dwarsstraat. Downtown.
Ja.
Overdag was er niet veel. Dus er was een koffieshop.
Dat was geweldig.
Ja, dat vond ik ook heel leuk.
Dat van Frans Monsma.
God, dat je namelijk weet, dat weet ik er allemaal niet. Ik heb toen ook nog ruzie gemaakt met het Leger des Heils. Want ik dacht, nou die waren toen, nou hebben we van iemand anders gehoord van ja, ze zijn nu bekeerd, hè? Ze zijn nu homovriendelijk geworden, maar die waren ook anti-homo altijd. Mei 82 vragen of politie verkleed als homo bij urinoirs. Ja, dat is toch wat, nou, dat deden ze dus echt. Hè? Ja, maar jij hing net ook heel leuk. Ja, maar daar wouden ze niet aan om het Leger des Heils aan te pakken. Dat wou Tantijn ook niet. Maar ik heb toen heel erg strijd geleverd. Dat is nu wel actueel, tegen homogenezing. We hadden toen in de Willemstraat zat een man. Die heette
conversietherapie.
Ja, Vereniging tot Heil des Volks. En die deed er ook aan mee. En ik heb nu heel veel contact met Jacques
Sonne. Ja.
En die heeft het hele circuit, jij kent het verhaal, doorgemaakt. En nou ja, hij is gewoon onder valse voorwensen naar Neutral Christ gelokt. En vervolgens dat die homo's zijn, dus gingen ze de duivel bij hem uitdrijven. Nou ja, hij heeft een vreselijk verhaal daarover. Maar in ieder geval, hij is heel actief om die wet aangenomen te krijgen. Die conversiewet, precies, dat heet zo. Waarin je homogenees verboden wordt. In België hebben ze het wel al gedaan. Die wet is daar wel aangenomen. Dat hoorde ik via. Ook de transgenderwet is aangenomen. Mm-hmm. Want de wetgeving is in België is verder dan in Nederland. Ja. Dat wist ik ook helemaal niet hoor. Ik laat het ook weer gehoord.
Nou, wij liepen altijd heel erg voorop. Ja. Maar dat is, wij hebben een beetje achterstand tegenwoordig.
We zijn gezakt, hè? Ja. We zijn gezakt. En we hebben natuurlijk ook.
En je bent natuurlijk ontzettend bezig geweest ook met een wet gelijke behandeling.
Ja, ik ben ook lid van de commissie gelijke behandeling geweest. Ook nog een aantal jaren, klopt. En toen het grappige was, toen hadden we nog de ambtenaren die weigerden toen een homohuwelijk te sluiten. En dat wouden ze niet. En dat debat heb ik toen nog wel gevoerd in de Eerste Kamer. Het was het enige homo onderwerp wat ik toen kon doen. Ja, en over zaaddonoren heb ik nog wat iets over gezegd. Maar ik ben alle stukken daarover kwijt. Maar daar had ik niet zoveel kunnen. Maar ik heb wel, toen ik in de deelraad binnenstad zat, heb ik ingezet voor behoud van het mandje. Dus voor, mm-hmm. Er was heel weinig ook voor dames. Nog dames.
Ja.
Ja. Ja, dat heb
je... Steeds minder. Sinds Mieke Martelhof ermee is gestopt. Ja. Dat was toch ook een enorm boegbeeld.
Ja.
Begonnen op de Nieuwe Zijds. In die kelder, waar nu dat Japanse winkeltje zit. En je hebt nu, waar heel erg voor gelobbyd wordt, is de sarijn. Is dat ook een boegbeeld? Daar gaan ze nu kruidvoeding voor opzetten.
Nou, dat is een manier om iets te redden, dat kan. Maar er was nog meer, we hadden ook de Lopra op het Remmelsplein. Die eigenaar was ook lesbisch.
Florien Nuijen.
Want kijk, ik zat bij de andere afdeling activisten. Wij gingen naar de overkant van de Amstel naar... Chaco. Ja.
De grote zeeman.
Ja. Maar hij zei altijd, dat is een geuter, ja. Maar hij, ik heb zijn overlijden, zijn studentie ook in mijn plakboek. Want hij stond in het parool.
Twee jaar geleden of is het ergens.
Ja, je bent echt een wandelnoot gelopen die... want waarom zijn er zo weinig bars meer over te beleven?
Wij gingen vroeger naar een bar om mensen te ontmoeten. Ja. Dat heeft internet wel een heleboel overgenomen.
Toch wel, hè? Ja, gosh, ja. Nou ja.
Het is een andere wereld, een andere tijd. Zoals wij dat mee hebben gemaakt in de jaren 80 en 90. De gemeenschap je echt omarmde. Ja. En zorgde van, oké, maar wij staan met z'n allen. En wij zijn sterk. En wij gaan voor onszelf zorgen.
Ja.
En daar zijn de buddies uitgekomen. Ja. Daar zijn zelfhulpgroepen zijn erop gestaan.
Ook.
En dat is
tijgertje, echt, hè?
En dat mis ik wel. Het is toch een lijm geweest wat die stad bij elkaar hield. Wat kan de generatie van nu leren van de jaren 70, 80?
Nou, er zijn een paar dingen waar ik me echt zorgen over maak. Dat is het aanpakken van al die regenboogvlaggen. Die worden verbrand of in de fik gestoken of stenen gegooid tegen de ramen als je ze hebt hangen. Dat is niet echt prettig. Dat je moet je veilig kunnen voelen, ook in je eigen huis, ook als je die vlag uithoudt. We hebben hier ook een homostel die verhuisd is, die kreeg het ook allemaal tegen de ramen. Ik zit er hoog, zo hoog kunnen ze gelukkig gooien. Wat dat betreft vind ik het wel eng. Politiek is natuurlijk heel eng, vind ik op dit moment met de Wilders. Ik heb als het programma gelezen, één heel anti-homo. Hij wil bijvoorbeeld, niks voor transgenders doen. Gemeentelijk beleid voor transgenders wil hij afschaffen. Hij is tegen diversiteitsbeleid. Hij is tegen voorlichting op scholen. Het is heel anti. Hij wil de ambtenaar ontslaan die in het Rijksdiversiteitsbeleid uitvoert. Die moet naar een andere baan zoeken. Nou, dat staat er letterlijk in. Ik heb het allemaal uitgezocht. Ik dacht, ja, ik wil toch heel weten waarom hij zo anti-homo is. Want ik gok dan toch nog een beetje op de VVD die dat niet echt was. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen in die onderhandeling. Daar maak ik wel zorgen over. En de internationale situatie waar we het net over hadden, komt mij echt net iets te dichtbij. Ja, Italië en Hongarije is niet ver weg en Rusland is wel verder weg. Maar goed, ik denk dat Polen was ook heel sterk. Daar zal het bordje staan van homofrije gemeentes. Dat hebben ze verboden.
Homofrije wijken.
We waren trots op wie we waren. Ja. En waar niet iets van, we kwamen er vooruit, massaal. En ook topartiesten en toppolitici ook. Nu hebben we er gelukkig ook nog een, die jongen van D66, die doet er ook gelukkig. Dat is goed hoor, ja. Hij is ook goed hoor, gewoon goed, zeer wel bespraakt. Ik ben nog steeds op zoek naar opvolgers hier in Amsterdam. Er is één jonge jongen bij de PvdA gekomen, een homo jongen, die zich daarvoor inzet. En er komt nog een jongen van GroenLinks bij. Nou ja, ik weet het niet. Ja, ik heb me ook toen de tijd ingezet voor jongens die in de prostitutie werkten. Ik heb er zelfs een relatie aan overgehouden. Die ging uiteindelijk wel. Waren de cd's verdwenen hier in huis. Goed. Ja, die was zwaar verslaafd, wist ik veel. Het is nog maar één woordeel, een jongensbordeel in Amsterdam. Is het
belangrijk dat zoiets blijft bestaan?
Dat weet ik eigenlijk, dat is een goede vraag. Is het belangrijk? Ja, het gaat ook allemaal weer op een andere manier. Het gaat ook allemaal via internet, ja. Ook allemaal via digitaal wereldje, zeg ik maar. Ja, ik weet niet.
Als je daar gebruik van maakt en je gaat naar een bordeel toe, mag je ervan uitgaan dat alle regels gevolgd worden, dat je op een veilige plek bent?
Ja, is dat wel zo? Ik ging altijd veel naar seksbiscoopjes toen ik jong was. Ja. Ja. Daar voelde ik me heel veilig, omdat meer mensen om me heen waren. Ik dorst zelf niet goed naar openbare ontmoetingsplekken te gaan. Nee, dat vond ik altijd heel eng. Ja,
veiligheid is natuurlijk een groot ding. Ja.
Ja, en dan zeggen ze, ja, je kan niet hand in hand lopen. Nou, ik loop niet zo.
Maar veiligheid in je eigen huis is ook belangrijk.
Ja, dit is wel belangrijk. Ja. Dat vind ik heel belangrijk, hoor.
Ja.
Dat je dus... ja, dat is wel waar. Maar zeg ik nogmaals, voor ouderen is er veel meer de laatste tijd. De Europese situatie vind ik minimaal. Ze willen nu wel wat... Er is een vrouw, die Kim, dan, die wil in het Europese parlement ook iets van die conversie inbrengen. Dat dat verboden gaat worden. Maar ja, ik denk... ik vind het heel weinig... Het is wel waar. Ja, er zijn ook wel weinig weinig demonstraties. We hadden net het homo-monument.
Het herdemonstreren aan zich, zou dat de groepen weer kunnen sluiten? Dat mensen met één stem gaan spreken?
Nou, het is al moeite, want ik zit ook bij de sociëteit, zijn ook mijn oudere heren. En die dubbelen ongeveer met de COC senior. Dus nou, sociëteit, ik krijg geen bestuursleden meer, dus die wil zich opheffen. Dan gaan ze dan het vrijdag. Maar die moeten maar samen met hun gaan. Je moet ook weer samen sterk staan, denk ik altijd weer. Want als het toch dezelfde mensen zijn, dezelfde groepen zijn. Ja, en de sociëteit doet allemaal leuke activiteiten. Ze hebben een wandelclub, een museumclub, ze hebben een leesclub, ze hebben een filmclub. Die hebben allemaal activiteiten. Dat heeft de COC senioren niet. Dat is helemaal alleen maar zitten suipen en lullen. En dat is ook wel gezellig hoor. Doe ik ook mee.
Dat mag. Er is niks mis mee.
Nee. Maar dan denk ik, ja. Maar die trots. Dat zie ik inderdaad niet meer. Waarom dat. Ja. Hoe kan dat nou?
Je hebt heel veel voor heel veel mensen gedaan in je leven. Wat is nou eigenlijk het kleinste gebaar wat je hebt gemaakt, of kleinste actie die je hebt gehad, die het meeste impact heeft gehad?
Ik heb net al genoemd dat er niet meer aangehouden wordt bij de openbare urinoirs. Dat vind ik zelf nog een belangrijk punt, omdat mensen dan ook in een politiedossier terechtkwamen. Maar ik vind het homo-monument, dat vind ik nog steeds eigenlijk, ja, niet dat ik heb het wel het initiatief genomen, maar het is natuurlijk gebouwd door iemand anders. En uiteindelijk is er nog een bestuur geweest. En zij is zelf binair, de huidige voorzitter. Vind ik een hangend. En voor mij zijn dat een paar hele belangrijke punten. En het homo beleid toen. Ja, toen de tijd. Ja.
Hallo.
Hey, dat is mijn partner. Ja, kom. Dat toch steeds. Oh ja, het homo-monument dat toch zo zichtbaar is. Dat is natuurlijk wel iets wat erg aanspreekt. Dus. Nou, wat er wel is, ze hebben boekjes gemaakt.
Ja.
Dat zijn levensverhalen van oudere mensen. Niet alleen van, ja, wel ook van oudere mensen. En daar heb ik ook een boekje van. Ja, ik ben die dichter met Ilja. Dus die is ook heel makkelijk. Ja. Daar kun je alles in vinden, ook de leeftijden en ook wat je gedaan hebt in het verleden en zo. Nee, dat is heel leuk geworden. Ik heb er één, maar ik weet niet, Jan, ik heb er één aan Van Tijn gegeven. Zei die ook nog bedankt voor de relatie geschikt zijn.
In 2014 werd het boek Nooit meer uit de kast gepresenteerd in het OBA. Ook toen had MVS TV een gesprek met Bob.
Nou, dat is eigenlijk mijn leven. Daar is een boekje over verschenen. En naar aanleiding van het boekje is er een paneel gemaakt. En het boekje beschrijft eigenlijk je leven van jong tot oud. Voor mij dus een belangrijk deel het politieke homoactivisme. Maar ook gewoon je jeugd en je jeugdclubjes en je ouders en welk milieu je komt. Nou, dat staat allemaal in het boekje. Daar hebben ze dus een paneel van gemaakt. En dat paneel... Dat willen ze laten reizen langs verzorgingshuizen. Voor ouderen die ook moeite hebben met homoseksualiteit om er vooruit te komen. Of...
Zijn er nog ouderen die er nog uit moeten komen? Ja, of die weer terug zijn in de kast, volgens mij, toch?
Men zegt dat het zo is.
In de kast weer.
En dat mensen bang zijn voor andere ouderen, dat die onaardig tegen ze doen. Ik ken zelf die mensen niet, gelukkig. Maar ik heb het ook gehoord van anderen.
Kan je dat niet voorstellen als oud-activist, mensen terug gaan in de kast, anno 2000 nu?
Nee, maar dat zijn mensen van nog een oudere generatie dan ik. Dat zijn mensen van 70, 80 die in een verzorgingshuis zitten. Dus ik ga er ook van uit.
Zijn die überhaupt wel uit de kast geweest al?
Dat weet je niet. Kijk, ik ben ook nog getrouwd geweest met een vriendin. Er zijn heel veel mensen die een tweede start hebben gemaakt in mijn categorie, zeg maar, in de 60-plussers. Heel vaak hoor ik dat van mensen. Ja.
We zijn hier in de OBA. Hoe belangrijk is eigenlijk dat OBA dit soort dingen doet?
Ja, dit is heel belangrijk gewoon meer bekendheid gegeven aan de situatie van oudere homo's. Wij zitten met problemen, we hebben geen mantelzorg, bijvoorbeeld, we hebben geen kinderen. We willen graag samenwonen in groepen met elkaar. Nou, dat is allemaal niet voor elkaar. Er zijn heel veel wensen van oudere homo's.
Ik ga even de bedanken.
Ja, maar ik wil jou bedanken. Jij bent zoveel...
this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hoy me distrae.
I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
A miracle sensation, my guide and inspiration.
Heel veel dank aan Bob van Schijndel, Ramses Shaffy, Dolly Bellefleur, Erasure en Bronski Beat. Bedankt voor het luisteren en volgende maand is er weer een uitzending van Studio 45.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. NVS Gay Station.